In een wereld waar niemand nog begrijpt wat UWV aan het doen is, bedrijfsartsen en case managers rollenbollend over straat gaan, waar je als werkgever steeds vaker betaalt voor ex-werknemers waarvan je niet eens wist dat ze ooit voor je hebben gewerkt. In die wereld van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid leiden zij de weg, scheppen ze een klein beetje orde in de chaos voor jou. Dit is Verzuimverhalen, een podcast, boordevol tips en tricks over hoe jij slimmer kan omgaan met zieke werknemers en keihard geld kan besparen op arbeidsongeschiktheid. Hier zijn jouw twee steunpilaren in barre tijden. Paul Lammerts en Mark Itzinga.
Hey Paul.
Hey Mark.
Goeiedag. Tijdje terug.
Ja, lang geleden, jongen.
Ja. Veel te lang geleden eigenlijk. Maar hoog tijd voor een nieuwe podcast. We gaan hem iets anders insteken dan in 2015. 2015 natuurlijk gestart. Beetje experimenteren. Een beetje proberen.
Ja.
Wat werkt wel goed. Wat werkt niet goed. De nieuwe opzet.
Dat moet je ook doen. Ja. In het begin moet je gewoon het vaker doen. Maar je komt er toch achter dat als je het elke week doet. Ja, dan ga je op elke scheet ga je in. Dat moet je niet doen. Je kunt beter de grote lijnen pakken.
Ja.
Dat is dus ook leuker, denk ik.
Ja, dus één keer per maand. Ik ga jou één keer per maand bellen. En jij bent, want ik zie dat altijd wel op LinkedIn en zo, jij bent perfect op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid. Eén keer per maand bel ik jou en dan wil ik de highlights even weten van jou. En dan, dan kunnen de luisteraars weer verder. Dan hoeven ze zelf niet het internet af te schuimen. Dan is gewoon één keer in de maand een podcastje beluisteren van ons. Is voldoende om perfect op de hoogte te blijven van de sociale zekerheidsontwikkeling.
Tel uit je winst, ja.
Ja. Dacht ik. Nou, laten we gelijk beginnen. Ik zag een berichtje op nu.nl. Werkgevers stellen regelmatig gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren, ondanks een verbod daarop.
Ja.
Nou, dat is het voor mij al een hele tijd geleden dat ik voor het laatst gesolliciteerd heb, moet ik zeggen.
Ik weet ook niet hoe dat gaat.
Ik was daar ook niet goed in op bal. Nee. Maar goed, ik hoop eigenlijk ook dat het niet meer hoeft.
Nou, online al helemaal niet, weet je wel.
Van ellende maar een eigen bedrijf gestart.
Ja.
De commissie die daarop toeziet, roept werkgevers op om hun formulieren aan te passen. Gaat het hier alleen maar om online sollicitaties of zo?
Nee, vast niet. Maar zij zijn een soort klachteninstituut. Hè? Tegenwoordig heb je voor alles wat je niet fijn vindt, heb je wel een klachtendesk.
Ja.
En die commissie die ontvangt dus klachten van mensen die bewerkbaar dan in aanraking komen met werkgevers die bij de selectie al vragen gaan stellen die verder gaan dan nodig is. Of
ja,
dan mag.
Dat mag niet, hè? Dat mag alleen maar voor een paar beroepsgroepen.
Nou, op zich mag je. Je hebt een wet op de medische keuringen. Hè? Dus je mag als je dus een bijzondere functie hebt, mag er een aanstellingskeuring plaatsvinden. Maar dat moet dan door een bedrijfsarts worden gedaan. Dan ga je niet met een formuliertje doen, natuurlijk.
Nee.
Waarschijnlijk zul je het straks ook hebben over loondoorbetaling. Je ziet toch dat er, dat er steeds meer weerstand komt tegen die zware werkgeversrol. En dit is daar een beetje een symptoom van. Dat werkgevers die proberen daarmee om te gaan.
Ja.
En sommigen doen dat slimmer dan anderen.
Nou, ik vraag me wel een beetje af. Kijk, zo'n commissie, CKA, Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, wat dan onder de SER valt, die gaat nu oproepen om die formulieren aan te passen.
En terecht,
dan denk ik, los je daarmee het probleem helemaal op? Ik denk dat er ook gewoon in een offline sollicitatiegesprek zal het ook best wel voorkomen, denk je?
Ja. Nee, heb je helemaal gelijk in. Dus er is ook geen houden aan.
Nee.
Ik bedoel, als je werkgevers zijn zo, op een gegeven moment, als je dus uitvalt, ben je zo lang de sjaak. Dat is gewoon niet tegen te houden.
Ja, nee, daar komen we zo even op. Ik wil het nog even hebben over de januari-nota 2016. Die is net weer voorbij gekomen, zie ik.
Ja, een paar dagen geleden.
Kun jij daar wat zinnigs over vertellen? Voor mij is dat toch altijd wel droge kost, hoor.
Droge kost, maar het is wel interessant. Want dan worden de ontwikkelingen op het gebied van de WW en de arbeidsongeschiktheidsregelingen geschetst.
Ja.
En ja, wat interessant om te zien is dat het aantal WW-uitkeringen niet daalt, maar de lasten wel. En per saldo moet je zien dat het een goede ontwikkeling is. Door een technische ingreep neemt het aantal WW-uitkeringen toe. Maar daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat is puur vanwege een technisch dingetje.
Wat heeft de gemiddelde werkgever daaraan?
Gemiddelde werkgever die betaalt behoorlijk veel premie voor WW. En als de lasten afnemen, dan ben je minder geld kwijt. Dus.
En die lasten,
maar
die lasten
dat de ontwikkelingen positief zijn. Hè? De werkgelegenheid neemt toe, maar wel vooral in de uitzendhoek.
Oké.
Dus het aantal flexwerknemers neemt gewoon wel toe. Er staat niemand van te kijken, hoop ik.
Dat is altijd een goede ontwikkeling, toch? Want die het flexgedeelte zeg maar, van de arbeidsmarkt, dat is een soort voorloper, een indicatie van hoe we er economisch voor staan of welke kant het op gaat. Dacht ik altijd.
Dat is de oude wet, maar ik weet niet of die oude wet nog zo geldt. Want volgens mij zijn we toch bezig, het verandert alles.
Ja.
Wat vroeger inderdaad een indicatie was van ja, de uitzendsector loopt voorop met ziek en piek en zo. Maar ik heb de indruk dat vaste dienstverbanden echt op zijn retour zijn. Dat er gewoon steeds meer flex komt. Dus dat er iets anders aan de hand is.
Ja.
Ik ben niet een arbeidsmarktkenner bij uitstek hoor. Maar dat lees je toch wel.
Ja. Maar ook het aantal ziektewet.
Ondanks die WWZ-mark, aantal flexkrachten neemt gewoon toe.
Ja. Vinden we dat een... maak je daar zorgen over? Ik heb het idee dat in Den Haag wordt daar altijd heel veel... wordt daar heel moeilijk over gedaan. Die zien dat toch wel echt met ledenogen aan. Terwijl ik denk, de hele wereld wordt flexibeler.
Ja, klopt. Nee, ik maak me daar zelf ook geen zorgen over. Maar dat zou jij niet verbazen. Ik bedoel, ik ben zelf geen werknemer wat dat betreft. Maar nee. je moet wel weten wat er speelt natuurlijk.
Ja, dat klopt. Maar ook, ik zie, ik had even de samenvatting bekeken hoor, Paul, van die januari nota. En dan zie ik het aantal ziektewetuitkeringen aan vangnetters daalt bij UWV.
Mm-hmm.
En dat komt door een toename van het aantal werkgevers dat eigen risico dragen voor de ziektewet wordt. En daarnaast door effecten van nieuw beleid, de wet BEZAVA. Kun je dat uitleggen?
Ja, die eerste is natuurlijk het aantal werkgevers dat zelf het risico draagt voor de ziektewet is echt flink gestegen.
Ja.
Van 6% naar, ik geloof, 38%, Mark. Heb je dat voor je staan?
Nou, ik zie het hier niet staan, maar ik geloof dat zo. Ik neem dat zo van jou aan.
Ik dacht 38%, maar dat is in ieder geval... Nou ja,
maar er zijn dus steeds meer werkgevers die kiezen voor dat eigen risicodragerschap.
Ja, dus die zitten niet meer bij UWV, die betalen zelf uit. En daardoor daalt natuurlijk het aantal ziektewetuitkeringen dat UWV verstrekt.
Ja, jij zit daar bovenop, weet jij waardoor dat komt? Is dat puur een financiële afweging? Of zeggen ze toch van, nou nee, we willen gewoon die werknemers wat beter, we willen daar wat meer grip op houden.
Ja, dus beide is waar. Je bent vaak meteen goedkoper uit, maar je kunt dan ook controle op zo'n geval uitoefenen. Dus je kunt hem begeleiden.
Ja.
En dat doe je al snel beter dan UWV. Daarmee voorkom je langdurige arbeidsongeschiktheid met misschien WGA-instroom. Dat is dus de tweede reden, inderdaad. Maar dat is ook een financiële uiteindelijk, ja toch?
Ja. Ja, voor de denk je dat dat een ontwikkeling is die zich nog veel verder gaat doorzetten? Je zegt dus van 6%, 38%. Nou, ik zou je er niet op vastpinnen, maar denk je dat over 2 of 3 jaar meer dan de helft eigen risicodrager
nou,
is?
Nou, weet ik niet. Als het beleid blijft zoals het nu is, denk ik niet dat het nog heel veel gaat groeien. Het zal wat groeien, maar niet heel veel. Stabiliseert. Maar je ziet toch wel behoorlijk veel van links tot rechts. Er zijn plannen om de loondoorbetalingsverplichting te verkorten, Mark, hè? Van 2 jaar naar 1 jaar.
Komen we zo op, zeker?
Ja, maar ik denk dat als dat dus gebeurt, dat er ook misschien wel meer werkgevers zeggen, wacht eens even, ja, dan blijf ik zeker niet bij UWV, want hè, dan wil ik ook dat risico ook zelf gaan uitvoeren. Dat scheelt mij namelijk dan echt veel kosten. Maar dan komen we daar misschien wel op, ja.
Ja, precies.
Dus ik denk dat het aantal eigen risicodragers gaat groeien.
Ja.
Juist door nieuw beleid wat eraan gaat komen.
Ja, oké.
En die tweede, je vroeg van, wat was het nou, van nieuw beleid.
Effecten van nieuw beleid,
maken.
Ja.
Ja, dat komt door de eerstejaars ziektewetbeoordelingen, Mark. Dus dat was vroeger niet, vanaf 2013. Mensen die ziek geworden zijn na 1 januari 2013, die krijgen na een jaar ziekte, als ze in de ziektewet zitten althans, krijgen ze een keuring.
Ja.
En dan vallen ze er misschien uit.
Ja.
En ongeveer 40% valt er nu uit.
Dat is best veel, hè?
Ja, dat is behoorlijk veel. Ja.
En dat is ook een lekkere besparing qua kosten dan, denk ik. Nou ja, en ook terecht, lijkt mij. Want je kunt dus eigenlijk zeggen dat voorheen, voordat die maatregel was ingevoerd, 40% van de mensen nog gewoon een ziektewetuitkering kreeg. Terwijl de kennelijk mogelijkheden waren om te werken.
Ja, dat is wel een academische, theoretische schatting. Hè? Dus de praktijk is vaak anders.
Oh.
Want je moet dan wel nog aan een baan zien te geraken. Als je volgens die keuring minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dat is leuk en aardig. Maar dat wil niet zeggen dat je er dan op arbeidsmarkt ook vanuit gaat. Of dat je, dan ook heel makkelijk aan het werk komt natuurlijk. Die mensen hebben wel wat. Maar het is wel een forse besparing, ja. En die mensen komen dan in de WW terecht.
Ja, dat wou ik zeggen. Die mensen die gaan dus in de praktijk gewoon na zo'n keuring. Is het dan, dit is het, hier is de folder. Zo vraag je de WW-uitkering aan. Ja.
Precies, ja.
Ja. Okay.
En dat is ook veranderd, hè, Mark? Twee dingen die veranderd zijn per 1 januari is de duur van de WW en de duur van de WGA, die wordt bekort. Flinke verandering van 38 maanden naar 24 wordt geleidelijk aan afgebouwd. Dat is een forse verandering.
Ja, dat gaat wel heel geleidelijk, begreep ik weer, toch? Gaat het niet per kwartaal met 1 maand terug of zo? Dus dat je in het eerste kwartaal 2016 in de WW terechtkomt. Dat je dan in plaats van, stel je voor, je hebt maximaal arbeidsverleden. Dus dat je dan in plaats van 38 maanden op 37 maanden zit. En dan tweede kwartaal 36, zo'n beetje.
Ja, precies. Precies. Ja. Zo gaat dat dan, wordt geleidelijk aan afgebouwd inderdaad. Maar het is wel een forse verandering.
Ja,
dus die glijbaan, we hebben het wel eens over gehad, over een glijbaan naar de bijstand.
Klopt, ja.
Die glijbaan wordt eigenlijk, laat ik maar zeggen, steiler, wat minder lang.
Ja.
Dus die loongerelateerde periode, vergelijkbaar met een WW-uitkering, ja, die duurt straks dan maar nog maar maximaal 2 jaar. En dan zit je al in die vervolgfase.
Ja.
Dus een forse verandering, hoor.
Ja. Wat op zich best wel weer gunstig is natuurlijk, hè, voor werkgevers, denk ik dan. Want dat betekent ook gewoon ook een besparing voor de mensen die een WGA-uitkering krijgen.
Dat is de dure periode. En die dure periode wordt korter, dat klopt, ja.
Ja,
absoluut. Ja. Maar dus niet alleen WGA, dat is ook WW, hè, want dat is ook een werkgeverspremie. Vooral nog voor de werkgever.
Ja, oké. Nog één ander dingetje. Het totaal aantal arbeidsongeschikten. Daalt licht naar 803.000.
Ja, nou, dat is moeilijk om daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen. Dat komt misschien ook door de waaijongen en zo. De instromende waaijongen is natuurlijk fors beperkt.
Ja, klopt.
WO daalt al jaren. WGA stijgt.
Ja, niet te veel aan ontleden.
Voor ons is dat nauwelijks interessant. Ja. WGA is stabiel, groeit maar stabiel.
Ja. Precies. Hey Paul, ik wil het tot slot even met jou hebben over de loondoorbetaling. De loondoorbetaling bij ziekte.
Ja.
En als ik dan de berichten mag geloven, daar gaat heel veel veranderen.
Ja, ik denk zelf ook dat er wel wat gaat veranderen. Ja.
Ja.
Kijk, je moet het even zoeken. Als je nou even een paar stappen terug doet.
Ja.
En je bekijkt het grote plaatje. Ga eens terug in de tijd. Zo'n 10 jaar geleden ongeveer, wat langer. Toen hadden wij een forse instroom. 100.000 arbeidsongeschiktheidsdossiers per jaar.
Ja.
En die teugels zijn toen gigantisch hard aangetrokken.
Ja.
En er zijn ongeveer, er zijn echt draconische maatregelen genomen. De loondoorbetalingsverplichting is verlengd. Het schattingsbesluit is aangepast. De drempel is verhoogd. WO kreeg je al bij 15% arbeidsongeschiktheid. En de WIA per 2006 bij 35%.
Ja.
De poortwachterverplichting, een loonsanctie. Dus dat heeft ertoe geleid dat in relatief korte tijd de instroom beperkt is. Van 100.000 naar pakweg een derde daarvan.
Ja.
Daar zitten we nu nog steeds op ongeveer. Dus daar kun je op zich best trots op zijn. Maar dat heeft ook een keerzijde, dat die werkgeversrol is echt heel groot geworden. En je merkt dat een beetje gaat knellen. Want de rechtvaardiging voor die vergrote rol van die werkgever, met name die financiële verplichting, die valt een beetje weg.
Maar we hebben toch altijd gedacht dat we juist die werkgever moesten prikkelen. Want als die namelijk de financiële prikkel zou voelen van zieke werknemers, dan ging hij er zelf meer aan doen. En dat zou zorgen voor minder instroom. Dat was het idee.
Ja, dat is ook succesvol gebleken.
Ja.
Maar hoe lang wil je daarmee doorgaan? Dan kun je dat volhouden. Want dienstverbanden worden steeds flexibeler. Moet jij nou iemand die toevallig uitvalt bij jou, om wat voor reden dan ook, tot een lengte van dagen, daarmee lastigvallen?
Goeie vraag, Paul.
Van links tot rechts in de hele Kamer. Ja, ik weet wat jij ervan vindt, maar van links tot rechts zie je nou gewoon een shift of opinions.
Ja.
Je ziet gewoon dat zelfs het CDA, die destijds het hardste riep van we moeten iets doen. Ja. Die komen nu met plannen, hè? En dat is ook een kwestie van
Lubbers. Onderhandeling. We hebben het over Lubbers. Lubbers, ja, komt, ja, Lubbers
die,
komt er even
zelfs
lang.
Het CDA komt nu met een plan dat je na zoveel weken al overgaat naar een collectief systeem.
Ik zag het, een ingezonden brief gewoon in de Volkskrant van Heerma en Buma. Mm. En die zeggen, ja, wij hebben eigenlijk het ei van Columbus, toch? Die zeggen, we gaan dit dus even helemaal op de schop gooien, die loondoorbetalingsverplichting. En dan lossen we twee problemen op. Namelijk het feit dat werkgevers nu heel huiverig zijn om werknemers aan te nemen, hè, in vaste dienst. Mm. Dus dat. En daarmee gelijk ook lossen ze het tweede probleem op, namelijk dat die arbeidsmarkt in het slop zit. Ja. Dus dan daalt het aantal mensen met een WW-uitkering. Denk jij ook dat dit een goed voorstel is?
Nou, ik ben er zelf niet zo voor. Nee, ik vind het vrij extreem.
Want even concreet, er komt een basisverzekering.
Nou, dat is wat ze willen.
Ja, ik begreep het niet
een
helemaal.
Basisverzekering, ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje een. Ik vind het niet zo'n heel strak plan. Het is maar een plan, hè, Mark. Dus je moet ook niet op elk plan moet je ingaan.
Nee.
Ik heb eens goed gekeken van wat stelt dat nou voor? En het, ja, ik vind het het gaat wel erg ver. Dus van 2 jaar in 1 keer naar 13 weken of 8 weken.
Wat 8 weken, ja. Ja. 8 weken loondoorbetalingsverplichting. En daarna ja, wordt het dan toch uit een soort collectieve pot. Wordt het betaald. Dus ja, ik denk dat de werkgevers denken van, nou ja, dit is toch fantastisch. Wij hoeven niet meer 2 jaar loon door te betalen tijdens ziekte, maar 8 weken, dit is helemaal geweldig. Hé, maar Paul, ik zie wel een beer op de weg.
En welke beer op de weg zie je dan?
Nou ja, het verzuim gaat dan gewoon weer omhoog dan.
Denk ik ook, ja. Ja, tuurlijk.
Dus het is ja, voor de korte termijn kan een werkgever denken, ja prima, dat scheelt mij. Ja. Maar uiteindelijk, ja, als het verzuim weer naar 6-7% gaat, en dat acht ik echt niet ondenkbaar,
nee, maar is dan,
moet je uiteindelijk, dan moet dat vanuit de collectieve pot betaald worden door de werkgever. Dus dan schiet toch niemand er wat mee op?
Ja, daarom. Dan stijgen de werkgeverslasten toch ook?
Ja.
Ja.
En dan worden maar wij zeker ambtenaren.
Ze willen ook, kijk, gelukkig
Paul,
maar...
daar maak ik me nog het meeste zorgen over, hè?
Wat?
Worden wij zeker ambtenaren of niet? Wij moeten dan voor UWV gaan werken of zo?
Ja, er zit ook wel een deel van de weerstand in natuurlijk. Verandering is altijd een beetje spannend. Maar ik denk wel echt, Mark, dat die 2 jaar een keer omlaag gaat. Dat CDA-plan is extreem. Daar hoeven wij elkaar niet van te overtuigen, denk ik.
Nee.
Maar ik denk wel echt dat die 2 jaar omlaag kan. En ook gaat. Ook omdat er een alternatief is. Want je kunt als werkgever, kun jij zeggen... Weet je, oké, na een jaar komt er dan een beoordeling of wat dan ook. Of dan gaat die over naar een collectief, naar UWV. Maar je kunt als werkgever tegenwoordig kiezen om eigen risicodrager te worden. Mm-hmm. En dus als je grip wil houden in straks als zo'n nieuw plan door zou gaan. Dan kun je zeggen, nou dan ga ik eigen risicodrager worden. Dus ik vind zelf voor werkgevers die grip willen houden op, laat ik maar zeggen. Mensen die na 2 jaar nog ziek zijn. Dat kan nog steeds straks.
Ja.
Om door eigen risicodrager te worden. Dus ik zie daar allemaal niet zo somber in. En dan heb je een andere categorie werkgevers die zeggen, nou, dat willen we niet, of dat vinden we te ver gaan, of de inschool niet lonen. Nou, die hebben dan een iets minder lange loondoorbetaling. En daarna wordt het collectief. En dat daar de lasten zullen gaan stijgen, dat denk ik ook wel, ja.
Ja.
Maar gelukkig, Mark, is de SER gevraagd om een advies uit te brengen.
Ja.
Dus even weg van die alledaagse politiek. En die zetten het ook in een wat breder perspectief. Dus die kijken niet alleen naar loondoorbetaling bij ziekte. Maar ook naar langdurig werkloosheid. En ook naar het ZZP-probleem.
Ja.
En die komen dan hopelijk met een advies van... Nou, wat is nou wijsheid? Wat moeten we nou doen? En die zetten ook dat plaatje even gewoon even in zijn perspectief.
Zetten ze het ook even in een internationale context? Want dat is denk ik ook een beetje wat je dan vaak hoort van ja, wij hebben deze constructie, ja. Maar internationaal gezien is het nergens zo extreem als in Nederland.
Ja, ik vind het zelf nooit zo'n sterk argument. Waarom? Oh. Ik vind als Nederland als vestigingsland voor bedrijven is bijzonder aantrekkelijk. We hebben een goed belastingklimaat, je betaalt hier relatief weinig, ondanks die loondoorbetaling bij ziekte. Dat is natuurlijk wel iets waar nieuwe werkgevers vanuit het buitenland even van schrikken.
Ja.
Maar de infrastructuur is ook best goed. Dus ik geloof niet dat het nou een argument is om internationaal gezien, zeg maar, ja, om je daardoor minder te voelen.
Nee. Het is ook niet zo, want dat begrijp ik dan wel eens, maar dat heb ik nooit echt uitgezocht hoor. Maar dat het dat van Europa niet mag. Dat je een werkgever tot zulke dingen kan verplichten. Maar dat is onzin. Dat mag gewoon wel. Het is niet dat wij een wetgeving hebben die in strijd is met de Europese wet en regelgeving. Op dit punt.
Ja, dat is een goede vraag. Maar dan moet je de bijzondere, of dan moet je alle wetten qua onderdeel goed bekijken. Hmm. Er zijn wel wat dingen die een beetje krom zijn.
Oké, okay, maar dat is misschien even voor een volgende podcast.
Nee, ja, precies. Ik weet ook niet zo goed waar je nou op doelt, zeg maar. Maar internationaal gezien, ik vind dat altijd een bijzonder slecht argument. Dat mensen zeggen, ja, dat kun je internationaal gezien niet volhouden, want dan lopen we zwaar uit de pas. Echt, bedrijven die zich hier willen vestigen, die vallen echt niet over zo'n 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. Daar geloof ik helemaal niks van. Daar heb ik nog nooit iets van gehoord.
Nee. Oké. Okay. Iets om in de gaten te houden. Is dit iets wat want ik probeer dat dan even te... Kijk, de werkgever, de luisteraar, die denkt van ja, dat lijkt mij misschien wel wat. Die 8 weken loondoorbetaling. Of misschien denkt van ja, nee, inderdaad. Ik vind het een onzinnig plan. Laat maar lekker op die 2 jaar houden.
Gaat zich ook over dat voorstel, Mark.
Is dit iets wat snel gaat spelen?
Nee,
zou dit zomaar bij bijvoorbeeld nieuwe verkiezingen dat ze zeggen van hé, maar dit is iets wat we gelijk gaan tackelen en dat je in 2017 een compleet ander landschap ziet?
Dat verwacht ik zeker niet. Er zal behoorlijk wat tijd overheen gaan.
Ja.
Maar ja, dingen gaan tegenwoordig wel snel. Dat hebben we ook gezien met de WWZ. Hè? Die is ook in een sneltreinvaart doorheen geramd. En daar zitten we nu mee. Die wet Bezava, waar we het in het begin over hadden. Dat is ook allemaal heel snel gegaan. Maar dit is zo'n grote stelselwijziging. Die loondoorbetaling terugbrengen na 8 weken. Dat gaat zo ver. Dat zal toch niet zo heel snel gebeuren, denk ik. Maar, nogmaals, je ziet wel echt een shift op opinions. Je ziet van links tot rechts. Alle partijen die hebben in één keer de mond vol van...
Ja.
Goh, wat is die 2 jaar toch lang?
Ja.
En als daar is overeenstemming is, dan kan het wel rap gaan. Dat denk ik wel. Maar gelukkig is de SER gevraagd om daar nu even goed naar te kijken. Dus ik hoop dat ze daar niet te voortvarend in zijn nu met z'n allen. Nee. Maar een kleine geruststelling is dat misschien... de Kamer is op dit moment zo samengesteld... Daar komt waarschijnlijk helemaal niks meer uit, verwacht ik.
Nee.
Dus dat gaat zeker nog even duren.
Maar de conclusie is volgens mij... Er gaat wat veranderen. Als de algemene opinie zo blijft, dan gaat daar ongetwijfeld wat wijzigen. De concrete wetgeving, daar zal nog veel gesteggel zijn. Want dan gaat het om details en dan moet er onderhandeld worden. Ja, voordat het dan daadwerkelijk in een wet is die van kracht is, dan zijn we wel even verder.
Ja, zeker. Ja, daar gaan maanden overheen. We houden het een beetje in de gaten natuurlijk. Maar...
Gaan we doen. Hey Paul, dankjewel. Hartstikke leuk dat we weer los zijn. Ik bel jou eind februari, begin maart, bel ik jou weer even voor een nieuwe podcast.
Ja.
En ik ben weer op de hoogte. Dankjewel.
Hartstikke goed. Graag gedaan.
Bedankt. Dag luisteraars, tot de volgende keer. Dag.